Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, almachtige God, dank u dat we vandaag, deze dag, van u ontvangen. Dit is de dag die de Heere heeft gemaakt. Dank u dat we daarin blij kunnen zijn en verheugd. Dank u wel dat we onder een geopende hemel bij elkaar mogen zijn. Heere, dat u deze wereld zo heeft lief gehad, dat u uw Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. We danken u, Heer, dat u ons heeft opgezocht. We danken u voor uw zoekende liefde. We danken u, Heer, dat u naar ons uitreikt in onze nood, in onze strijd. Ook in de strijd om ons denken, dat u overwinning geeft. Heer, dat we u mogen leren kennen. Dat we u steeds beter mogen leren kennen. En dat we aan u verbonden mogen zijn. Zoals de rank verbonden is aan de wijnstok. En dat we mogen delen in uw leven, in uw opstandingsleven, in uw overwinning. Dank u, Heer, dat u genadig bent en barmhartig, liefdevol en trouw. Dank u wel voor het voorrecht van deze dag en de grote vreugde van het samen zijn zo met zoveel mensen. Heer, dat u het verlangen in ons hart heeft gelegd om u te zoeken, om te groeien in geloof, hoop en liefde. We danken u ook voor de kinderen, voor alle kinderen en de jongeren die hier zijn. En wat een rijkdom, wat een vreugde. We bidden u dat u hen wilt zegenen, ook in het kinderprogramma, in hun samenkomst, ook vanmiddag, in het luisteren naar verhalen, dat u daarin ook tot hun hart wilt spreken, dat ze mogen proeven dat u goed bent. Heer, wilt u hen zegenen, wilt u de leiders van het kinderprogramma zegenen. En met elkaar, Heer, van jong tot oud, willen we vandaag zeggen, spreek, Heer, uw dienstknecht luistert. We willen met elkaar zeggen, Heere God, toon ons uw glorie. Heere, leer ons wat het betekent om u te volgen. Geef dat we als gevolg van deze dag, ook deze ochtend, dat we meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. Heer, verlos ons van onze hoogmoed. Verlos ons van wereldsgezindheid. Verlos ons van verkeerde verlangens en vul ons met nieuwe verlangens. Verlos ons van de boze. Dat u onze zonden vergeven. Dat u ons reinigen en ons herstellen en ons vernieuwen deze dag. We danken u dat we dat mogen vragen met vrijmoedigheid in de wetenschap dat u aanwezig bent, dat u de levende bent, dat u rijk bent voor alle die u aanroepen. En mogen we die rijkdom vandaag ook ontvangen. We bidden u voor onze sprekers, voor broeder Steve Gallagher en voor broeder Henk Binnendijk, dat u hen wilt, Heer, bekrachtigen door uw Heilige Geest. Dat ze mogen merken dat u hen leidt. En dat we niet de stem van een mens zullen horen, maar dat we uw stem mogen horen. Zo bidden we voor de zalving van uw geest, om te spreken en om te luisteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen.
I want to share out of Philippians 2 this morning.
Ik wil met jullie delen vanuit Filippenzen hoofdstuk 2 deze ochtend.
But before I get to that, I want to just mention something from Isaiah 2.
Maar voordat we dat lezen, wil ik iets noemen vanuit Jesaja hoofdstuk 2.
Isaiah 2 is a prophecy about the last days.
Jesaja 2 betreft een profetie aangaande de laatste dagen.
And the prophecy is that mankind will become increasingly more proud.
En de profetie zegt dit, dat in het einde der tijden de mensen steeds meer trots zullen worden.
And if you read through with a commentator in this passage of scripture.
En als je zou lezen wat commentaren over dit gedeelte hebben geschreven.
You would see how they are how Isaiah was describing the great works of man.
En dan kom je erachter dat Jesaja in dit hoofdstuk de geweldige werken van de mens beschrijft.
But the Lord had something to say about that.
Maar daarover heeft de Heer iets te zeggen.
He said the proud look of man will be abased.
Hij zegt dat de trotse houding van de mens vernederd zal worden.
And the loftiness of man will be humbled.
En de trots van mannen zal neergebogen worden.
And the Lord alone will be exalted in that day.
En alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn.
But we are not to that day yet.
Maar die dag is nog niet aangebroken.
We are in the last days before the day of the Lord.
Wij bevinden ons in de laatste dagen voor de dag des Heren.
We are still in the day of man.
Wij bevinden nog in de tijd in de dag van mensen.
The day of the Lord is coming.
Maar de dag des Heren komt.
And man will be humbled.
En de mens zal vernederd worden.
But we are still in the day of man right now.
Wij bevinden ons nog in de tijd in de dag van de mens.
And you and I must know how to proceed.
En jij en ik, wij moeten weten hoe we hier doorheen komen.
In the spirit and in the mindset of Jesus Christ.
En dat is in de geest en in de gezindheid van de Heer Jezus Christus.
We must understand the mind of Christ.
En het is heel belangrijk dat we de gezindheid, het denken van de Heer Jezus begrijpen.
Because as man becomes more and more hostile towards Christians.
Want de mens wordt steeds meer vijandig jegens christenen.
We must protect our hearts.
En het is heel belangrijk dat we ons hart beschermen.
And keep ourselves from entering into the same spirit that they are in.
En dat we ons bewaren voor het gaan delen in diezelfde geest waarin de mens zich bevindt.
And Philippians chapter 2 describes the mind of Christ.
En in Filippenzen 2 vinden wij een beschrijving van de gezindheid van Christus.
So I would like to pray before we open the word of God.
Ik wil graag bidden voordat we Gods woord openen.
Holy Spirit, I just invite you into this auditorium right now. I pray that you would do the work that you do, which is to exalt Jesus Christ alone. That these dear Dutch people would forget about this poor American preacher and would be able to look beyond me as a person and would be able to get a fresh sight of our glorious Savior, Jesus Christ, that He alone would be exalted today in our midst. That You would reveal to our hearts what this God-man was like when he walked the dusty trails of Palestine, when he walked among man, when he interacted with man, what he was like. Make that real to us this morning, I pray. Lord, I pray for your anointing upon my words, my thoughts, and upon Oscar's translation. I pray your anointing to take the word of God and whatever truth may be communicated this morning, and that you would apply that to hearts. I pray that as people see what Jesus Christ is like, that all the obstacles that have arisen within their hearts against the knowledge of God, that all of those obstacles, all of those fortresses inside would come down, would be diminished, that they would come before your throne and humble themselves before you and make a complete and utter surrender to your lordship. I thank you, Lord. I know that you will answer this prayer. So I thank you in Jesus' name. Amen.
Amen.
So I want to talk about the way that Jesus thinks.
Ik wil spreken over de manier waarop de Heer Jezus denkt.
The way that Jesus' mind works.
De manier waarop het verstand van de Heer Jezus Christus werkt.
The way that he sees things.
De manier, de wijze waarop Jezus dingen ziet.
The way that he sees people.
En de wijze waarop hij mensen ziet.
The way that he sees himself.
En ook de wijze waarop hij zichzelf ziet.
The way that he sees his father.
En de wijze waarop hij zijn vader ziet.
And so, because preachers like 3 points.
En omdat predikers houden van 3 punten.
I'm going to break this down to 3 aspects of the mind of Christ.
Ga ik spreken over 3 aspecten van de gezindheid van Christus.
And we see them here in Philippians chapter 2.
En die komen we tegen in Filippenzen 2.
My first point is that Jesus is humble.
En het eerste punt is dat Jezus nederig is.
And the best definition of humility that I have ever seen.
En de beste definitie van nederigheid die ik ooit ben tegengekomen
is found right here in verse 3 and 4.
Die vinden we hier in vers 3 en 4.
Go ahead and read that.
Filippenzen 2, vers 3 en 4. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
Humility is living in the constant awareness of the importance of other people.
Nederigheid is dat je leeft met een voortdurend besef van het belang van andere mensen.
Humility is living with a perspective of great concern about others.
Nederigheid betekent dat je dat perspectief hebt, dat je bezorgd bent ook om anderen om je heen.
And isn't that the way that Jesus has been with you?
En is dat ook niet de wijze waarop Jezus met jou is omgegaan?
That's a question.
Dat is een vraag.
In America, when someone asks a question, people don't just stare at them.
In Amerika, als mensen een vraag wordt gesteld, dan staren ze je niet alleen aan.
Is that the way Jesus has been with you?
Is dat de wijze waarop Jezus met jou is omgegaan?
5 of you. I want to do something very quickly.
Ik wil heel snel iets doen.
And you don't need to open your Bibles to this point.
Je hoeft je Bijbel niet hiervoor te openen.
But in Matthew chapters 5 through 9.
Maar in Matthäus 5 tot en met 9.
Those 5 chapters.
In die 5 hoofdstukken.
Occur within 36 hours.
Alles wat we daarin lezen vindt plaats in 36 uur tijd.
And it begins with the Sermon on the Mount.
Het begint met de bergrede.
The greatest word that has ever come down from heaven to mankind.
En dat is het grootste woord dat ooit uit de hemel is gekomen tot de mens.
1,000 preachers could not exhaust the truth in that sermon.
En 1,000 predikers kunnen de waarheid die we in deze bergrede vinden niet uiteenzetten.
The Jewish people had become entrapped in religious ritualism.
Het Joodse volk was terechtgekomen in religieus formalisme.
The traditions of man.
De tradities van mensen.
Year after year, the Jewish leaders had continued to add to scripture their thoughts.
En jarenlang hadden Joodse leiders hun eigen gedachten toegevoegd aan de schriften.
Until by the first century, the Bible was very small in the Jewish mind.
Met als gevolg dat in de eerste eeuw de Bijbel eigenlijk heel klein was geworden in het Joodse denken.
And the traditions of the Jewish leaders were huge.
En de tradities van de Joodse leiders, die waren enorm gegroeid.
And they took their religious system and imposed it upon the word of God.
En zij namen dat hele religieuze systeem en dat wierpen zij op het woord van God.
So people would read the Bible the way they wanted them to read the Bible.
Dus mensen gingen de Bijbel lezen zoals de Joodse leiders wilden dat de mensen de Bijbel zouden lezen.
That still goes on today.
En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds.
The religious systems sway people into a way of thinking.
Dat religieuze systemen ervoor zorgen dat mensen meegesleept worden in een bepaalde manier van denken.
So over and over again Jesus said in the Sermon on the Mount.
Dus Jezus heeft keer op keer in de bergrede gezegd:
You have heard that it was said, do not do these things.
Jullie hebben gehoord dat gezegd is: doe deze dingen niet.
But I say unto you.
Maar ik zeg u.
If you even think that way.
Als je alleen al op die manier denkt.
That you are guilty of that sin.
Dan ben je al schuldig aan die zonde.
Jesus constantly brought things back to a person's inward life.
En Jezus bracht daarmee voortdurend de dingen terug tot het innerlijke leven van de mens.
He constantly referred to people's hearts.
Hij sprak voortdurend over het hart van de mens.
Well, I'm off track, but I felt like you needed to hear that.
Nou, het is belangrijk dat we dit ook begrijpen.
The Sermon on the Mount. Jesus gave the Sermon on the Mount that day.
Jezus gaf de bergrede op die dag.
Now, when I'm done preaching,
nou, als ik heb gepreekt,
I'm usually exhausted.
Ben ik meestal uitgeput.
And you know, I'm looking for a quiet place to go and collapse.
En het liefste zoek ik dan een rustige plek op waar ik kan instorten.
But Jesus is a much greater man than Steve Gallagher.
Maar Jezus is veel groter dan Steve Gallagher.
And when he got done preaching that day.
En nadat hij deze prediking had gegeven.
After he had poured himself out.
Nadat hij zichzelf daarin helemaal had gegeven.
He immediately plunged into the need around him.
Daarna dook hij helemaal in de nood van de mensen om hem heen.
So he cleansed a leper.
Hij reinigde een melaatse.
And he eventually made it to Peter's home.
En hij kwam in het huis van Petrus.
And Peter's mother-in-law was sick.
En de schoonmoeder van Petrus was ziek.
And he healed her.
En hij heeft haar genezen.
And that evening many people came to the house.
En die avond kwamen vele mensen naar dat huis.
And Jesus went out amongst all the people.
En Jezus begaf zich onder al die mensen.
And he was healing sick people.
En hij genas zieken.
And ministering to needs.
En hij kwam in hun noden, tegemoet. Hij richtte zich op hun noden.
And he felt a need to get away from the crowds.
En hij voelde wel de behoefte om zich terug te trekken van de mensen.
So he and the disciples got in a boat and went across the Sea of Galilee.
Dus daarom gingen ze in een boot. En ze gingen naar de overkant van het meer van Galilea.
He wanted to go spend time with his father.
Hij wilde heel graag tijd besteden met de hemelse vader.
So he gets over to the other side of the lake.
Dus hij komt aan de overkant van het meer.
And there's a demon-possessed man comes up to him.
En daar is een man die door demonen is bezeten.
And Jesus casts the demons out of him.
En de Heer Jezus die drijft de demonen uit deze man.
And the people of the town came out.
En dan komen alle mensen van het dorp, die komen daar naartoe.
And they said, get out of here, we don't want you here.
En die zeggen, wil je alsjeblieft vertrekken, we willen jou niet hier hebben.
And Jesus said, oh, you don't want me here?
En Jezus zei, jullie willen niet dat ik hier ben?
Okay, all right, I'll go away.
Okay, ik zal weggaan.
Because Jesus doesn't stay where he's not wanted.
Want Jezus blijft niet waar hij niet gewild is.
So even though he was exhausted,
dus ook al was hij zo moe,
he got back into the boat.
Hij ging terug in de boot.
He went back across the Sea of Galilee.
Stak weer terug het meer over.
And he gets over to the other side.
En kwam weer aan de overkant.
And crowds of people are there.
En een hele menigte van mensen is daar.
And he's not thinking of himself.
En op dat moment denkt hij ook niet aan zichzelf.
He sees a man who's paralyzed.
Maar hij ziet een verlamde man.
And he heals that man.
En hij geneest die verlamde man.
This angered the Pharisees.
En dit maakte de Farizeeën boos.
Because Pharisees don't like it when Jesus does something nice to people.
Het lijkt wel alsof de Farizeeën het niet fijn vonden als Jezus iets goeds voor mensen deed.
Because it doesn't fit in with our traditions.
Omdat het niet paste in hun traditie.
But it didn't matter to Jesus.
Maar daar trok Jezus zich niets van aan.
Because Jesus didn't care what they thought.
Want Jezus gaf er niet om wat mensen ervan dachten.
And then Jairus came to Jesus.
En toen kwam Jairus tot Jezus.
His little girl had died.
En zijn dochtertje was gestorven.
So Jesus went to the little girl.
Dus Jezus gaat naar dat meisje.
And raised her from the dead.
En hij heeft haar opgewekt uit de dood.
And then the woman with the issue of blood came to him.
En dan de bloedvloeiende vrouw die komt naar hem toe.
And he healed her.
En hij geneest haar.
And then he healed two blind men.
En daarna heeft hij nog twee blinden genezen.
This is just your typical day in the life of Jesus.
Dit is een dag, een typische dag uit het leven van Jezus.
This is the way he lived his life.
Zo heeft hij zijn leven geleid.
Every day concerned about other people.
Elke dag was hij bezorgd om de mensen om zich heen.
The problem is when we think about a concept like humility.
Het probleem is dat wanneer wij denken aan nederigheid,
we tend to look on the outward.
Dan hebben we de neiging om naar uiterlijke dingen te kijken.
The way that a man carries himself.
De manier waarop een mens, you mean where, the way he wears?
Presents himself.
Ja, de manier waarop iemand zich presenteert.
Let me give you an illustration.
Laat me een voorbeeld geven.
The man who took over my position at Pure Life Ministries.
De man die mijn positie nu heeft ingenomen bij Pure Life Ministries.
His name is Jeff Colon.
Zijn naam is Jeff Colon.
And he is a Cuban American.
En hij is een Amerikaan van Cubaanse afkomst.
Now, if you know Cuban people,
nou, als je mensen uit Cuba kent,
you know that they tend to be very excitable.
Nou, dan weet je dat ze heel opgewonden neigen te zijn.
And they tend to be very loud.
En luidruchtig.
And Jeff is that way.
En zo is Jeff ook.
By contrast,
daartegenover,
I want to present his father-in-law.
Wil ik noemen zijn schoonvader.
And his name is Jose.
Zijn naam is Jose.
And Jose is a very nice man.
En Jose is een hele aardige man.
I like Jose.
Ik mag hem.
And if you were to meet Jose, you would think, what a nice man he is.
En als je Jose tegenkomt, dan denk je, wat een beschaafde man is dat.
But the truth is, Jose is not a Christian.
Maar Jose is niet een christen.
He will not humble himself before God.
Hij weigert om zich te vernederen voor God.
Now look at these two men.
Nou kijk naar deze twee mannen.
Here is Jeff who is loud and even a little obnoxious.
Hier hebben we Jeff en die is luidruchtig en een beetje erg aanwezig.
But for 18 years he has worked at Pure Life Ministries.
Maar 18 jaar werkt hij bij Pure Life Ministries.
Dealing with the most difficult people I imagine in the country.
En hij dient al die tijd al mensen met hele grote problemen.
And I have seen him pour his life out for those men.
En ik heb gezien dat hij zijn leven neerlegt, dat hij zijn leven inzet voor deze mensen.
There have been times I've seen him on the floor weeping for them.
Er zijn tijden geweest dat ik heb gezien dat hij op de vloer lag huilend voor de mensen.
He has given his life for sexual perverts.
Hij heeft zijn leven gegeven voor seksueel perverse mensen.
Because God loves those men.
Want God houdt van die mannen.
But by contrast,
maar daartegenover
is Jose, who's very quiet,
die heel rustig is.
He seems so humble.
En die lijkt zo nederig.
But his whole concern in life is for himself and his family.
Maar het enige waar hij zich zorgen om maakt, is zichzelf en zijn eigen familie.
Now I'm going to say something a little strong to you.
Nou, ik ga iets zeggen wat nogal sterk is.
My dear Dutch friends.
Dierbare Nederlandse vrienden.
You know it's going to hurt when I say that, just so you know.
Als ik dat zeg, dan ga ik iets pijnlijks zeggen.
If you're not involved in the lives of other people.
Als jij niet betrokken bent bij het leven van andere mensen.
It can only mean that you are totally wrapped up in yourself.
Kan dat alleen maar betekenen dat je eigenlijk alleen maar ingepakt bent in jezelf, alleen maar bezig bent met jezelf.
That really all you're concerned about is you.
Dat werkelijk waar je eigenlijk alleen maar bezorgd om maakt, dat ben jij zelf.
We all have what I call an inside world.
We hebben allemaal onze innerlijke wereld.
It is your inward life.
Je innerlijke leven.
Your heart, your soul, your mind.
Je hart, je ziel, je denken.
Your consciousness, your feelings, your emotions, your will.
Je bewustzijn, je gevoelens, je emoties, je wil.
It's who you are as a person.
En dat bepaalt wie jij bent als persoon.
And of course, everywhere you go, you take you with you.
En overal waar je gaat, daar neem je jezelf mee.
And here's what I want to say.
En dit is wat ik wil duidelijk maken.
That a humble person,
een nederig persoon,
who is constantly involved in the lives of other people,
die zich inzet voor mensen om zich heen,
their minds are constantly thinking about the needs of those people.
Het denken van die mensen is bezig met de noden van andere mensen om zich heen.
And you see these humble people.
En je ziet deze nederige mensen.
They weep when you weep. They rejoice when you rejoice.
Die huilen wanneer jij huilt en die verblijden zich wanneer jij je verblijdt.
Because they care about you.
Omdat ze voor je willen zorgen, omdat jouw situatie hen aan het hart gaat.
But a proud person,
maar een trots persoon,
has very little interest in other people.
Heeft eigenlijk heel weinig interesse in andere mensen.
He goes through life really only concerned about himself.
Hij gaat door het leven en is eigenlijk alleen maar bezig met zichzelf.
Or herself.
Of hemzelf, haarzelf.
And a proud person only thinks in terms of what people think of them.
En een trots persoon is eigenlijk alleen maar bezig met wat denken anderen van mij.
It's my opinions that are important.
En het zijn mijn meningen die tellen.
It's important that I'm noticed.
En het is belangrijk dat ik word opgemerkt.
It's important that I get the credit.
En het is belangrijk dat ik de eer krijg.
It's important that people look up to me.
En het is belangrijk dat mensen naar mij opzien.
And they're so full of themselves.
En deze mensen zijn zo vol van zichzelf.
There's very little room left over.
Dat er heel weinig ruimte van binnen over is.
For God and others.
Voor God en anderen.
Humility is living out your life.
Nederigheid is dat je je leven zo leidt.
With God and others being big in your mind.
Dat God en anderen groot zijn in jouw denken.
And you know what that makes you.
En je weet dat, wat dat van jou maakt.
It makes you small in your own thinking.
Dat maakt jouzelf klein in je eigen denken.
And that's the way that Jesus is.
En zo is Jezus.
And that's how Jesus was when he interacted with people.
En zo was Jezus toen hij omging met mensen.
Okay, number two.
Het tweede punt.
Jesus was lowly like a servant.
Jezus was nederig. Hij was dienstbaar. Nederig in de zin van dienstbaar.
Look at verses 5 through 7.
We kijken naar vers 5 tot en met 7 uit Filippenzen 2. Shall I read it?
Mm-hmm.
Filippenzen 2, vers 5 tot en met 7. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 5-7.
Yes. Okay. Jesus was the prince of the kingdom of God.
Jezus was de vorst van het koninkrijk van God.
Angels would worship him and do anything he said.
En engelen aanbaden hem en deden alles wat hij zei.
He lived in the palace of God himself.
Hij woonde in Gods paleis in de hemel.
But he came to earth.
Maar hij kwam naar de aarde.
Because of the need.
Vanwege de nood.
And humbled himself into the form of a bondservant.
En heeft zich vernederd en ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen.
The attitude that Jesus has,
de houding die Jezus heeft,
is the opposite of self-importance.
Is het tegenovergestelde van eigendunk.
There's a way that people who are proud think.
Er is een manier waarop mensen die trots zijn denken.
It goes something like this.
Het gaat een beetje als volgt.
Do you know who I am?
Realiseer jij je wel wie ik ben?
Now, I know you've never thought that way.
Nou, ik weet wel dat jij nooit zo hebt gedacht.
But you probably have seen people who do.
Maar je hebt waarschijnlijk wel mensen om je heen gezien die zo denken.
In my 25 years of ministry in America.
In de 25 jaar dat ik de Heer heb gediend in Amerika.
Just because I was the one who first started dealing with sexual sin in America.
Omdat ik de eerste was die begon te werken met mensen die vastzitten in seksuele zonde.
Because of that I was on many large radio and television programs.
Daarom werd ik uitgenodigd voor allerlei grote radiostations en televisiezenders.
And I've ministered in big churches in America.
En ik heb kunnen spreken in grote kerken in Amerika.
I'm only saying that to tell you that I've been around many famous Christian leaders.
Ik zeg dat om jullie duidelijk te maken dat ik heel veel beroemde christelijke leiders ook heb meegemaakt.
And usually I can get around a person and have a sense of their life with God within a few minutes.
En normaal is meestal is het zo dat als ik een paar minuten met iemand optrek dat ik wel een besef heb van iemands leven met God. Van het leven van die persoon met God.
Last night when I met brother Hank.
Gisteravond toen ik broeder Hank ontmoette.
I immediately could sense this is a man who knows God.
Kon ik onmiddellijk aanvoelen dat hij een man is die de Heere God kent.
And I felt the same way about Arjan.
En ik had hetzelfde gevoel over Arjan.
Oscar, we're still not sure about. You have to translate that. I'm just
They
kidding.
Understand. Met Oscar is het een ander verhaal.
If Jesus were ministering today.
Als Jezus vandaag de dag zou dienen in ons midden.
He wouldn't be a big shot, as they say in America.
Dan zou hij niet een opgeblazen iemand zijn.
He wouldn't see himself as someone very important.
Hij zou zichzelf niet zien als iemand die heel belangrijk was.
You would probably find Jesus.
Je zou Jezus waarschijnlijk aantreffen.
Feeding the poor people in Calcutta.
Terwijl hij de arme mensen in Calcutta aan het voeden was.
Or maybe running an orphanage in Mexico.
Of dat hij een weeshuis in Mexico aan het leiden was.
Or working in a leper colony somewhere.
Of dat hij werkte in een plek waar allemaal melaatsen zijn.
Whatever it was that Jesus would be doing.
Nou, wat het ook zou zijn wat Jezus zou doen.
I can assure you he would be serving other people.
Ik kan je verzekeren dat hij bezig zou zijn andere mensen te dienen.
In America we have built the church system around media personalities.
In Amerika hebben we het kerksysteem zo langzamerhand opgebouwd rondom media persoonlijkheden, televisiepersoonlijkheden.
We have superstars who are looked at as larger than life.
We hebben supersterren die waarnaar gekeken wordt alsof ze groter zijn dan het leven zelf.
And some of these people that I have met,
en sommige van die mensen die ik heb ontmoet,
God has called them to their position.
Nou, God heeft hen geroepen tot hun positie.
And you get the sense being around them.
En je krijgt een gevoel wanneer je om hen heen bent.
That they're humble and they love God.
Dat ze nederig zijn en dat ze van God houden.
But I can tell you other leaders.
Maar ik moet ook denken of ik kan je ook vertellen over andere leiders.
And the way it seemed to me.
En waar het mij schijnt.
They seem to be full of self-importance.
Dat ze vol zijn van eigendunk.
It's very difficult to discern the fruit in a man's life.
Het is moeilijk om de vrucht in het leven van een mens te onderscheiden.
Over a radio program.
In een radioprogramma.
Or a television program.
Of als iemand op de televisie is.
I've been around very famous television personalities.
Ik ben geweest bij hele beroemde tv-persoonlijkheden.
And they're like a general, just barking out orders at all their assistants.
En die zijn als een generaal die gewoon overal hun orders uitdelen aan alle die hen helpen.
And then as soon as the cameras come on,
en zodra de camera begint te draaien,
suddenly they become very sweet.
Worden ze plotseling heel aardig.
And they become a whole different person.
En zijn ze ineens een heel andere persoon.
There should not be that inconsistency in a person's life.
Nou, die inconsistentie die mag er niet zijn in iemands leven.
This is what Jesus said.
Dit is wat Jezus zei.
You want to be the greatest in the kingdom?
Als je de grootste wil zijn in het koninkrijk.
That's good. That's a good aspiration.
Dat is een goede ambitie.
But I'm going to tell you how to do it.
Maar dan zal ik je zeggen hoe je dat moet doen.
If you want to be the greatest in the kingdom,
als jij de grootste wil zijn in het koninkrijk,
then you become the servant of all.
Dan moet je de dienaar van allen worden.
That is the way that the kingdom of God has been built.
Dat is de manier waarop het koninkrijk van God wordt gebouwd.
Don't be overly impressed with outward success.
Wees niet te veel onder de indruk van uiterlijk succes.
Just because someone has the biggest church.
Alleen maar omdat iemand een geweldige grote kerk heeft.
Or they've written very popular books.
Of omdat iemand hele populaire boeken heeft geschreven.
Or they have a radio program that's heard around the world.
Of als iemand op de radio is en over de hele wereld beluisterd kan worden.
Does not necessarily mean that they're important in the kingdom of God.
Dat betekent nog niet vanzelfsprekend dat die persoon belangrijk is in het koninkrijk van God.
Because the mindset of the kingdom of God,
want de gezindheid in het koninkrijk van God,
is the opposite of the world.
Is de tegenovergestelde gezindheid als die van de wereld.
In the world system,
in het wereldse systeem,
it's the outward things that determine your importance.
Bepalen de uiterlijke dingen je belangrijkheid.
But in the kingdom of God,
maar in het koninkrijk van God,
it's the life of Christ in you.
Is het leven van Christus in jou.
There is an authority structure in the kingdom of God.
Er is een bepaalde gezagsstructuur in het koninkrijk van God.
But that authority structure is determined by your life in God.
Maar die gezagsstructuur wordt bepaald door jouw leven in God en met God.
And some of the most powerful people in the kingdom of God.
En sommige van de meest krachtige mensen in het koninkrijk van God
are quiet servants who no one has ever heard of.
Zijn stille dienaren en dienaressen van wie niet veel mensen hebben gehoord.
Brother Hank mentioned Corrie ten Boom last night.
Broeder Henk noemde zuster Corrie ten Boom gisteravond.
And when he met her,
en toen hij haar ontmoette,
he was sitting in that conference.
Zat hij daar in die conferentie.
This was before her book came out.
Het was voordat haar boek was verschenen.
And before the movie came out.
En voordat de film was verschenen.
Not yet. She was not well known then.
Op dat moment was ze niet bekend.
But he said he closed his eyes.
Maar hij zei dat hij zijn ogen dicht deed.
And he could feel the presence of God.
En dat hij de aanwezigheid van God kon bemerken.
You know, some of these American, I want to say big shot. I don't know what the term. Okay.
Ja, sommige van de Amerikaanse bobo's, hè, grote mensen.
And the camera is running.
En de camera draait.
And they pray some passionate prayer.
En ze bidden een hartstochtelijk gebed.
And the devils are laughing and heaven is unmoved.
En de demonen die lachen en de hemel is onbewogen.
But sometimes a simple servant of God.
Maar soms een eenvoudige dienaar van God.
And when they pray,
wanneer die bidt,
the devils tremble and all heaven goes into a flurry of activity.
Dan beven de demonen en in de hemel ontstaat allerlei activiteit.
Because they understand that the authority comes through the power of God alone.
Want deze mensen begrijpen dat het gezag alleen maar van God komt.
Jesus was the greatest servant that mankind has ever seen.
Jezus is de grootste dienaar, dienstknecht geweest die de mensheid ooit heeft gezien.
He said, "I am among you as one who serves."
Hij heeft gezegd, ik ben in jullie midden als iemand die dient.
I did not come to be served, but to serve.
Ik ben niet gekomen om het te laten dienen, maar om te dienen.
And if we could see inside the spiritual realm,
en als wij in de geestelijke wereld zouden kunnen kijken,
we would see Jesus every day.
Dan zouden we Jezus elke dag zien,
on his knees,
op zijn knieën,
washing our feet,
wassende onze voeten,
because of his love for us,
vanwege zijn liefde voor ons.
Okay, number three.
Het derde punt.
Jesus is meek.
Jezus is zachtmoedig.
This is not meant to be a full definition.
En wat nu volgt is niet een volledige beschrijving.
But certainly one of the most important aspects of meekness.
Maar dit is wel een van de belangrijkste aspecten van zachtmoedigheid.
Is that it is the willing submission of one person to the will of another.
Het is de wilvolle onderwerping van iemand aan de wil van iemand anders.
It's the opposite of self-will and rebellion to authority.
Het is het tegenovergestelde van eigen wil en rebellie. We hebben het dus over onderdanigheid.
Look at verse 8.
Kijk naar vers 8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood.
In biblical times,
in Bijbelse tijden,
there were masters and there were slaves.
Waren er meesters en er waren slaven.
And the picture that is in my mind about Jesus.
En het beeld dat ik heb van Jezus.
You know, when the master, let me start. The servant is standing in a room, let's say.
Laten we ons voorstellen dat er een dienaar in een kamer staat.
And when the master walks into the room.
En als de meester in die kamer komt.
The attitude of the servant
is de houding van de dienaar.
Yes, sir.
Ja, heer.
Whatever you wish me to do, sir.
Wat u wilt dat ik doen zal, heer.
And that's not just an outward submissive spirit.
En dat is niet alleen maar een uiterlijke schijn.
It's the conviction of his heart.
Maar het is de overtuiging van zijn hart.
Because a wise servant understood something.
Want een wijze dienstknecht begreep iets.
He understood that it was only to his benefit to advance his master's cause.
Hij begreep dat het alleen maar in zijn eigen voordeel was wanneer hij de zaak van zijn meester zou bevorderen.
So whether he understood the order or not,
dus of hij nou begreep waarom dat bevel wordt gegeven of niet.
He has learned to just obey his master.
Hij heeft gewoon geleerd om zijn meester te gehoorzamen.
Now, I have a special guest with me this morning.
Ik heb een speciale gast bij mij vanmorgen.
Who's going to help me to illustrate the way that Jesus was.
En hij gaat mij helpen om te illustreren hoe Jezus was.
This is Arjan, right?
This is Arjan.
Arjan, can you come up here?
Kan je naar voren komen, Arjan?
Wow. Okay, here. In Luke 4:1,
in Lucas 4 vers 1,
it said that the Spirit led Jesus around the wilderness.
Staat dat Jezus door de Geest de woestijn in werd geleid.
In fact, what happened was that the Spirit led Jesus to the place that he would be confronted by Satan.
Wat er gebeurde is dat de Geest Jezus leidde naar de plaats waar hij een confrontatie met Satan zou hebben.
And as horrible as that must have been to Jesus.
En dat moet vreselijk zijn geweest voor Jezus.
This was his attitude.
Toch was dit zijn houding.
You want me to go over here?
Wilt u dat ik daar naartoe ga?
Do you want me to stop?
Wilt u dat ik hier stop?
You wish me to go over here?
Wilt u dat ik daar naartoe ga?